Dit is het verhaal van de kunst van het oorlogvoeren, hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7 heet Gewapend treffen. En als je dat doorleest en nog eens een keer doorleest, dan merk je dat het niet over het gewapend treffen zelf gaat, maar over de allerlaatste voorbereidingen. Dat is dus weer dat je in dat voorbereidende stadium, dat is in de tijd in de zintuigelijke wereld, voorbereiden. Maar het kan ook een voorbereidend stadium in de subtiele wereld zijn. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Het blijkt dat die hele kunst van het oorlogvoeren daar eigenlijk over gaat. En dat haakt aan ook bij de I Ching. De I Ching is een beeld, hexagram 6, dat gaat over de strijd. En in dat hexagram, daar staat, is heel mooi beschreven, er zijn twee partijen die allebei oprecht menen dat ze gelijk hebben en niet tegenover elkaar staan. Dat is de oorzaak van strijd. Ja, ik vind dat ik gelijk heb en die ander vindt ook dat hij gelijk heeft. En dan denk je van, nou vallen de klappen. En als je dat beeld van, dus het archetype van de strijd, want dat zijn een van die 64 archetypen van de I Ching, daarin blijkt geen klap te vallen. En dat is in die kunst van het oorlogvoeren ook. Waarin je de hele tijd denkt, wanneer mag ik nou slaan? Wanneer mag ik nou echt iets gaan doen? Dat is de persoonlijkheid. Dus het blijft altijd vlak ervoor. En hoe je dat dan in de vorm zet, hoe dat leger dan feitelijk optrekt, want dat is iets wat heel, ja, dat moet in de situatie gebeuren. De vormgeving van iemand is volkomen aan hemzelf. Wat je hem leert zijn de subtielere wetmatigheden, het zijn de voorbereidende dingen, op grond waarvan diegene zijn handelingen uitvoert. En dat is leraarschap. Leraarschap is niet het leren van de protocollen hoe je het moet doen. Leraarschap is het aangeven van de wetmatigheden, zodat de leerling zichzelf kan ontwikkelen en kan zeggen, volgens die wetmatigheden moet ik het doen en daarin kan ik mijn eigen vorm kiezen. Daarom vind ik het Taoïsme zo goed, omdat het Taoïsme heeft wel degelijk een aantal grote wetmatigheden, maar iedereen kan zijn eigen route door dat Taoïstische landschap maken. Iedereen kan zijn eigen piketpaden slaan. Nou, dat is hier ook weer met het gewapend treffen. Dus het is net niet gewapend treffen, maar het is vlakbij. Nou, dat is waar het over gaat. Het begint met, het is zover. Als de commandant zijn orders krijgt van de vorst. Dus de vorst zegt, commandant, het is nu oorlog. Dat gaat intern ook. Je hebt in jouzelf iemand die bestuurt, die hopelijk wijs is, die zichzelf een beetje kent en die komt in een conflict terecht. En op een goed moment ben je bezig om nog te onderhandelen of je bent bezig. En op een goed moment denk je, nou is het afgelopen. Dan moet er iemand anders de baas worden in jou. Dus wie is jouw generaal? Dat is een belangrijke vraag. Heb je die? Dat is iets anders dan die bestuurder. De vorst en de generaal zitten in jou. En die overgang is essentieel om als je in conflicten zit. Want als generaal ga je andere dingen doen dan als vorst. Als vorst ben je bezig met een algemeen belang. Je bent bezig met hoe je blijft onderhandelen. Je bent bezig met je positie. Als generaal heeft een doelstelling. Die met zo min mogelijk gedoe die doelstelling haalt. Het herstel van geschonden grenzen. Zoals we gezien hebben. Dus dat is het moment dat die commandant de orders krijgt. Ja, jij bent de baas. Het is oorlog. Wat moet hij dan doen? Dan moet hij zijn, het klinkt zo abollig, dan moet hij zijn troepen samenstellen. Dan moet hij mensen op gaan roepen. Dan moet hij gaan mobiliseren. En dan moet hij kampen op gaan slaan. Dan moet hij die mensen ergens vestigen. Dan zijn ze nog niet onderweg. Alleen maar de voorbereiding. Als ze onderweg zijn, zegt Tao Te King, daar groeien dorens en distels. Nog niet onderweg. Ze troepen samenstellen. Met wie ga je dat conflict aan? Wie is je hulp? Als je het helemaal alleen bent, weinig kans. Wie heb je ingeschakeld? Is dat team goed in orde? Ben jij de baas van dat team? Of heb jij de mensen aangesteld en zijn die de baas over jou? Hele eenvoudige vragen die bij conflicthantering niet bedacht worden. Het volk mobiliseren. Dat betekent, wat moet er allemaal gemobiliseerd worden? Dat is veel vaak. Papieren, dingen, voorbereiding. En ja, waar vestig je die? Doe je dat thuis? Doe je dat op kantoor? Maak je een aparte crisisroom? Waarin op het moment in Nederland, als er iets ernstigs gebeurt, is er voor de regering een crisiskelder. In Amsterdam ook. Dat zijn de kampen die je opslaat. Waarin je totaal gefocust bent daarop. Dat is het voorbereiden. Ik ben ook nu dat ik, dat kan nog steeds wel, die strijd niet afgemaakt heb met de I Ching. Er staat dus, ja, hexagram 6. Twee partijen die vinden dat ze gelijk hebben en ja, die gaan vechten. En de alle lijnen, de eerste, de tweede, de derde en de vierde, daarin moet je je of stilhouden of terugtrekken. Niet vechten. Dus de eerste lijn staat, er wordt wat geschermutseld en wat geheen en weer, trap er niet in. Tweede lijn terugtrekken. Derde lijn even niks doen. Vierde lijn heel erg terugtrekken. Vijfde lijn, ja, nu mag je strijd voeren. Maar dat is zo'n strijd dat hij al gewonnen moet zijn voordat je begint. Dat betekent dat die tegenstander het duidelijk is dat hij niet moet gaan strijden. Dat is die werking. Dat is die kunst van het oorlog voeren wat in die vijfde lijn van hexagram 6 besproken wordt. Nou, dan krijg je het einde van de strijd. En dat is dat die strijd eigenlijk al afgelopen is en dat je je al lang had moeten terugtrekken, maar nog steeds doorgaat. En dan kan je hoogstens, zoals dat heet, een Pyrrhus-overwinning behalen. Dat betekent dat je tot de laatste man strijdt en dat je daar niks meer over hebt. Strijd tot het einde heet dat. Strijd tot het einde eindigt in de uitputting. Altijd. Oké, dat was nog eventjes de afwikkeling daarvan. Terug naar de kunst van het oorlog voeren. We hebben het over de mobilisatie gehad. En daar staat een zin die ik heel erg goed vind om tot je door te laten dringen. Die mobilisatie, die is, het is het begrijpen van de tactiek om het omslachtige om te zetten in het directe. Het begrijpen van wat het betekent, nu is het zover. In sport, de fluitsignaal begint, nu gaat het beginnen. Nu gaat het erom. Een gesprek, nu gaat het erom. Heel veel mensen komen achteraf pas tot de conclusie dat het gesprek geweest is. Maar het werkelijk mobiliseren en weten dat er op dat moment het over gaat, is van essentieel belang. Dat is het verschil tussen de vorst en die het bevel geeft aan de generaal in jou en die zich voorbereidt op dat het nu gaat gebeuren. Het omzetten van het indirecte, er wordt nog over gepraat, naar het directe. Dat vind ik een prachtige mentaliteitsverandering die nodig is. Nou, dan staat er, gewapend treffen kan zowel een bron van voordeel zijn als van een gevaar. Om het nogmaals met Johan Cruijff te zeggen, ieder voordeel heeft zijn nadeel en ieder nadeel heeft zijn voordeel. Strategische positie, daar was hij een meester in. En dan worden er twee dingen gezegd. Als je een hele strijdmacht forceert om in de aanval te gaan, en je moet die nog een eind verplaatsen, dan verzwak je je. Als de vijand dat doet, is dat goed voor jou. Jij moet dat niet doen. Het tweede is, als je je basiskamp verlaat, dan verlaat je ook je proviant en je voorraden. Dus het betekent dat optrekken, te vlug optrekken over te lange afstanden, is onverstandig. Te vlug een lange route kiezen via advocatuur, allerlei processen, juridische processen, strafrechtelijke processen. Oh, wacht even, zijn er nog kortere routes? Want die langere routes kosten veel meer energie. Word je uitgeput van, dus zijn er kortere routes? Die vraag is heel actueel in ieder conflict. En hier worden voorbeelden gegeven over hoeveel het energieverlies. Heel leuk, zo concreet gaat het. Als een leger zijn wapeninrusting inpakt en gehaast vertrekt en dag en nacht doorgaat, dat weet je via je spinonnen, dan is hij geforceerd met oprukken bezig. Ergens naartoe. En dan staat er, als hij dat over 100 li doet, een li, of als een maat, in verschillende Chinese provincies en onder verschillende tijden was dat een andere, 460, 560, en in 1948 is dat gestandardiseerd tot 500 meter. Dus 100 li is 50 kilometer. Nou, dus als je 50 kilometer geforceerd optrekt, dan trek je je leger uit elkaar. De sterken komen het eerst aan en de zwakkeren die komen het laatst aan en er zit een hele peloton tussen. Dan hou je nog maar voor de strijd 1/10 over. Over 50 kilometer. Als je het over 50 li doet, 25 kilometer, dan hou je de helft over. Als je het over 30 li doet, 10 kilometer, dan hou je 2/3 over. Daarin zie je hoeveel energieverlies er is als je langere afstanden af moet leggen voor je op het slagveld bent. Als je s'nachts tot 4, 5 uur doorwerkt met een stapel juristen om de kleine letters voor elkaar te krijgen. Was er geen kortere route? Er wordt zoveel geld in verdiend dat we aldoor zeggen er is geen kortere route. Terwijl de enige vraag is, sta erbij stil. Verzin een list. Doe iets wat korter is. Een leger dat zonder uitgerust te zijn, zonder voorraad en zonder materiële ondersteuning vanuit de logistiek, benzine, eten, dat is een verloren leger. Als jij in een conflict bent, heb je wel eens zo naar jezelf gekeken? Dat je eigenlijk al een verloren partij bent, omdat je uitgeput bent. Omdat je niet meer weet waar je energie vandaan moet halen. Als metafoor wordt er gezegd, en dat is ook een meditatie voor mij. Als je voortgaat in het juiste tempo en je blijft in de tijd, de timing die bij jou past, weer die strategische positie, strategisch voordeel en de uitwerking ervan, dan ben je rustig als de wind. Je bent zo majestueus als een woud. Elias Canetti noemde het Duitse leger een marschierendes Wald. Archetype. Rustig als de wind, majestueus als een woud. Binnenvallend en plunderend als vuur. Roerloos als een berg. Onvoorspelbaar als de schaduw. Bewegend als donder en bliksem. En hier zie je dus wat een vechter of een leger of een groep vechters vanuit stilte en aanwezigheid, alertheid, die kan al deze kanten uit. Die kan rustig blijven als de berg, roerloos. Die kan onvoorspelbaar zijn als de schaduw. Die kan als donder en bliksem bewegen, die kan binnenvallen en plunderen. Die kan zachtig zijn, zachtjes, en die kan majestueus als een woud zijn. Als je goed naar martial arts kijkt, zie je al deze dingen. En nou gaat het erover hoe je deze dingen in een leger krijgt, maar ook hoe je die in je organisatie krijgt. Als je organisatie in conflict zit. Dit is dus werk voor directeuren, CEO's heet dat tegenwoordig, om werkelijk deze dingen te kennen. Want dat is waar het over gaat. Is de stilte in je organisatie zo dat ze deze gestaltes kunnen aannemen? Of is dat helemaal lopen ze achter de feiten aan? Belangrijke vraag over je organisatie. Dan gaat het volgende over communicatie. Ook weer vlak voor dat gewapend treffen. En communicatie gaat nu met data. Gaat nu met het leger met telefoons. Gaat niet alleen met telefoons. Ze hebben een helm op waarin ze vanuit het Witte Huis kunnen communiceren. Met 8 jongens die in Afghanistan of in Pakistan iets doen. Onvoorstelbaar. Dus die communicatie is helemaal in het donker, maakt niet uit, ze kunnen dat blijven doen. Vroeger was dat anders, maar het principe was hetzelfde. Kijk, die manschappen die moeten aangestuurd blijven. En dat doe je door toortsen en trommels bij nacht. En dat doe je door vlaggen en vaandels bij dag. En ik vind het zo goed. Ja, als het nacht is, dan zijn er een bepaald soort trommels waarvoor iedereen weet wat de stand van zaken is. En een bepaald soort toortsen die op een bepaald soort manieren oplichten, een bepaald soort vuurpijlen, waardoor iedereen weet wat er aan de hand is. En daar communiceer je mee. En overdag met vaandels en vlaggen. En als die zus vlag is dit en zus, dat heb je ook getraind. Zij vormen de weg naar het coördineren van de oren en ogen van de manschappen. Dit is communicatie. De weg naar de oren en ogen en de gevoelens van mensen. Daar gaat communicatie over. Welke vlaggen gebruik jij? Welke vaandels? Welke toorts en trommels gebruik jij? Zeg het maar vandaag de dag. Als je dat doet, hou je het geheel bij elkaar. Dan weet het geheel waar het over gaat. Dan komt er geen verdeling. Nou, hier is voor jouw organisatie, nou, ik ben nu op de organisatieroute, voor jouw organisatie blijft het een geheel als de boel onder spanning staat. Nou, een leger is gedemoraliseerd als de commandant de moed verliest. Het is ontzettend belangrijk wat de officieren en die commandant doen. Dat is de belichaming van het leger. Vermijd de vijand met een hoog moraal. Val aan de vijand met een laag moraal. Zelf een laag moraal, verdedig. Hoog moraal, val aan. Maar weet wat je moraal is. En dan krijg je weer dat strategische voordeel met yin en yang. Gebruik de eigen orde om de wanorde van de vijand af te wachten. Dus niet te maken, maar af te wachten. Je blijft gewoon in orde. En dan kijk je waar de wanorde is, schijnbewegingen. Gebruik kalmte om de onrust aan de andere kant te zien. Gebruik je hart en je geest om heel te blijven. Dat is hoe je heel blijft en hoe je in een conflict moet blijven staan. Als jij onrustig wordt en wanordelijk, terug naar kalmte. Want je verliest. Je verliest wat je lief is. Het gaat er niet om dat je agressief bent. Nee, het herstel van geschonden grenzen. Niet verliezen wat je lief is. Onderschep geen vijand die volmaakt uniform is in zijn marsorde. Val geen vijand aan wie formaties volledig en gedisciplineerd zijn. Doe dat niet. Trek je terug. Tijd. En nou komen er een serie dingen, die zal ik oplezen, omdat ik ze ook zo goed vind als metaforen. Val geen vijanden aan die over hoge gronden beschikt. Dus je vijand zit op hoge grond. Dat zou een sociale laag kunnen zijn. Hoge grond. Dat zou je zo kunnen vertalen. Het zou de machthebber kunnen zijn. Wanneer val je die aan? Hier staat, denk er goed over na. Val hem niet aan. Doe andere dingen om hem uit te putten. Ruk niet op tegen een vijand die een heuvel in de rug heeft. Waarom niet? Die staat op hogere grond, die kijkt naar beneden. En jij moet uphill. Altijd lastig. Hoeveel gevechten heb jij in je leven uphill gedaan? En wanneer heb jij vanuit hoge grond gevochten om het heel te houden? Groot verschil. Val keurtroepen niet aan. Het zijn de beste troepen. Laat die links liggen. Dat betekent, kan je langs de keurtroepen van de CEO. Dat betekent zijn juridische ondersteuners, waar hij op bouwt. Kan je daar langs? Bijt niet in het aas van de vijand. Ga niet erop af. Belet niet een vijand naar zijn eigen land terug te keren. Die vind ik prachtig. Geef iemand, een partij, altijd een route eruit. Sluit zijn route naar huis niet af, want dan vecht hij om zijn leven. Dat is ook in de I Ching, de zesde lijn van de aaneengeslotenheid, hexagram 8, gaat over leiderschap. Sluit het aan drie kanten af, maar laat de vierde kant open, zodat het kan ontsnappen. Bij het omsingelen van de vijand, laat een uitweg voor hem open. Hierin zie je dat je dingen doet die ten behoeve van jezelf zijn. En die ook zijn om zo min mogelijk schade te bewerkstelligen. Nou, dit is hoofdstuk 7 en dat gaat over de kunst van het inzetten van de troepen. Het heet gewapend treffen, maar het is er vlak voor. En de eindzin van dit hoofdstuk is, dit is de kunst van het inzetten van troepen. Dit is hoofdstuk 7 van de kunst van het oorlog voeren.